En uit uw woord gaat spreken. Daarom bid ik ook voor mezelf, Heer. Wees u de bewaker van mijn gedachten. En bewaar mij voor God niet, Heer. Oké, vorige keer zijn we begonnen met de eerste 11 versen van het eerste hoofdstuk. En wat daarin duidelijk naar voren kwam, is dat Paulus zichzelf en zijn toehoorders op een heel specifieke manier beschrijft. Hij noemt zichzelf en Timotheus noemt hij dienstknechten, slaven, en zijn toehoorders noemt hij heiligen, apart gezet. Waarmee hij direct zijn brief begint met direct al naar de essentie te wijzen van mensen: nog ikzelf, nog jullie zijn wat jullie vroeger waren. We zijn apart gezet tot een specifieke groep. En hij beseft dat zijn toehoorders elk moment, en misschien ook wel met het oog op het lezen van zijn brief, vrede nodig hebben en genade. Hij wenst dat ook toe. Vrede wens ik jullie toe en genade. Ik heb willen benadrukken dat die genade misschien veel meer de voortdurend ondersteunende genade is die God geeft, veel meer dan de genade van genade om gered te worden. Ik heb ook gezien hoe groot de betrokkenheid was van Paulus bij de mensen aan wie hij de brief schrijft. Tot 5 keer toe zie je dat woordje allen tevoorschijn komen. We hebben ook kort gezien dat de interesse, de liefde, de passie ook wederzijds was. Dat ook de Filippenzen zeer sterk betrokken waren bij het leven van Paulus. En tot slot, in de vogelvlucht die we hadden gehad, dan zien we, en we gaan het ook later in de brief opnieuw terugkomen, ook vandaag, dat Paulus toch beseft van het leven hier heeft een eindpunt. En in vers 10 hebben we gezien dat hij spreekt over de dag van Christus, en dat wat Paulus doet met dat eindpunt te maken heeft. Dat hij niet zomaar leeft, maar dat zijn leven onder meer is afgestemd op het feit van er komt een dag dat dingen in de weegschaal aangelegd worden. En hij spreekt over de dag van Christus. Dat was het vogelvluchtperspectief dat we hadden de vorige keer. En de focus die we gelegd hebben de vorige keer was aan de ene kant het feit dat God een werk wat hij begint voortdurend voortzet. En dat je op basis van andere bijbelteksten de indruk kunt krijgen van als je christen wordt, dan krijg je een rugzak waar alles in zit. En trek je plan, vertrek maar. En je zult wel zien onderweg wat je allemaal tegenkomt. En God beseft van, ik geef ze een volle rugzak aan het begin, maar ze hebben mijn ondersteunende genade nodig op heel die weg, tot op het einde. En daarom geef ik hen de belofte dat wat ik begin, dat ik het zal voortzetten tot opnieuw die dag van Christus Jezus. En het tweede accent wat ik uit dit gedeelte gehaald had, was het feit van dat je opgeroepen wordt, dat we opgeroepen worden, om steeds meer overvloedige liefde te hebben. En dat in contrast met het feit dat zeker de eindtijd omschreven wordt als een tijd waarin liefde zal verkillen. En onze uitdaging is om daar echte liefde tegenover te stellen en steeds meer overvloedige liefde tegenover te stellen. Dus voor degenen die er waren, zeg je van ja, het begint terug te komen. En voor degenen die er niet waren vorige keer, heb je op die manier toch een snel overzicht. Dus vandaag springen we naar het tweede stukje en ik probeer ook min of meer de stukjes te houden zoals die in onze Bijbel min of meer in stukjes geknipt zijn en een titel hebben gekregen. Dus ik ga vandaag lezen vanaf vers 12 en dan helemaal door tot vers 26 en ik neem de NBG vertaling, de oude vertaling. Ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen mij wedervaren is veel eer tot bevordering van de evangeliepreking heeft gestrekt. Daardoor toch is aan het gehele hof, aan het gehele hof en aan alle overigen duidelijk geworden dat ik in gevangenschap ben om Christus wil. En het merendeel der broeders in de Heere heeft door mijn gevangenschap vertrouwen gekregen om met des te meer moed onbevreesd voor het Gods te spreken. Sommigen prediken de Christus wel uit nijd en twist. Anderen doen het met goede bedoeling. Deze verkondigen de Christus uit liefde, daar zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie ben gesteld. Anderen doen het uit eigen belang, met de onzuivere bedoeling mij de gevangenschap zwaar te maken. Wat doet het ertoe? Het zij met een bijoogmerk, het zij met goede bedoelingen, of het zij met oprechtheid, wordt Christus verkondigd. En daarin verblijd ik mij en zal ik mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij tot behoud zal strekken door uw gebed en de bijstand des Geestes van Jezus Christus. En mijn vurig verlangen en hopen dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal staan, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals steeds, ook nu, Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam. Het zij door mijn leven, het zij door mijn dood. Want het leven is van Christus en het sterven gewijd. Die niet in het vlees blijft leven, betekent dat werken met vrucht. En wat ik moet kiezen, dat weet ik niet. Ik word van beide zijden gedrongen. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste, maar nog in het vlees te blijven is nodiger, om iemand wil. Deze overtuiging weet ik, dat ik zal blijven en voortdurend bij u allen zijn. En dat gij verder mocht komen, om in het geloof te blijven. Dan zult gij ruimschoots reden hebben om over mij te roemen, in Christus Jezus, wanneer ik weder bijkom. Ik wil opnieuw, net als vorige keer, een soort dubbele preek geven. De eerste waarin ik de rode draad van het stukje neem en de aandacht vestig op het volledige stukje. En dus één vers wil ik er dan in het bijzonder uitstukken deze dag. Het eerste wat opvalt in wat we gelezen hebben, is dat we voor het eerst ontdekken in welke omstandigheden Paulus zich bevindt als hij de brief schrijft. Hij spreekt meerdere keren in de eerste 5 versen van dit stuk over zijn gevangenschap. Dus hij zit waarschijnlijk niet in de gevangenis. En men vermoedt dat hij waarschijnlijk huisarrest had, vastgeketen aan een soldaat. Maar bijzonder weinig bewegingsvrijheid had, maar wel de vrijheid had om te schrijven. En heel veel te schrijven waarschijnlijk. En zelfs meer dan dat, want je krijgt ook, en dat gaan we straks zien, ook de indruk dat hij ook niet geïsoleerd. Mensen kunnen op bezoek komen, en hij kan mensen toespreken, enzovoort. Dus dat gaan we straks wel naar nog even zien. Maar hij zit dus in gevangenschap, en commentatoren, ja, als je daar wat over leest, dan zegt men van ja, men is niet 100% zeker waar hij zit. De meeste kans is dat hij in gevangenschap zit in Rome. Als je Handelingen leest, dan ontdek je dat hij ook nog op andere plekken in de gevangenis heeft gezeten. En ook daar zal je dan, als je de commentaren leest, merken van er zijn redenen om te denken, nou, misschien heeft hij in Caesarea deze brief geschreven. Of misschien heeft hij in Efeze deze brief geschreven toen hij in gevangenschap was. Maar de commentatoren zeggen dat het hoogst waarschijnlijk is dat hij in Rome zat toen hij dat schreef. En je zou kunnen als aanwijzing daarvoor gebruiken het feit dat hij zegt dat op een bepaald moment spreekt van daardoor toch is aan het gehele hof. Dat zou een aanwijzing kunnen zijn. En een andere sterke aanwijzing is een van de laatste versen van de brief, waar hij zegt, u groeten al de heiligen in zonderheid die aan het huis des keizers verbonden zijn. Is het voldoende om daardoor te zeggen, we gaan er niet verder op kijken. Maar goed, Paulus zit in gevangenschap. En de eerste gedachte die daar door bij mij opkomt is van, je zult maar lid zijn van een club waarvan de leraar van de club in de gevangenis zit. Wij vinden het nogal vanzelfsprekend om onszelf volgelingen van Christus te noemen. Maar zij waren dat ook, de Filippenzen. Maar als ze moesten spreken in hun omgeving over het feit dat ze christen geworden waren door Paulus, en ze moesten uitleg geven over die Paulus, dan kwam het erop neer dat ze moesten zeggen van, hij zit in de gevangenis. Dus niet zo'n goede publiciteitsstunt, zou je kunnen zeggen, maar tot daaraan toe. Paulus in de gevangenschap. Maar wat opvalt in die versen die we gelezen hebben, en tot en met vers 17 komt het woordje gevangenschap een aantal keer terug, is dat op geen enkel moment Paulus de focus daarna toebrengt. Je krijgt bijna de indruk dat het hem niet interesseert dat hij in gevangenschap zit. De focus gaat helemaal ergens anders naartoe. Opnieuw en opnieuw. Weg van zijn eigen omstandigheden. Dat op zich al is een uitdaging voor onszelf. Je komt moeilijke dingen tegen in je leven, en ik ga die niet kleineren. Maar als je het vooruitzicht hebt om straks de deur uit te stappen en de politiecombi staat klaar en wil je naar de gevangenis brengen, ja, dus dan denk je van, goh, eindelijk een momentje rust dan. Maar, maar de focus van Paulus gaat helemaal weg van zijn omstandigheden. Het enige wat hem interesseert, is dat zijn missie, de opdracht die hij heeft, dat die wordt voortgezet. En dat merkt hij ook. Het eerste wat hem opvalt is, of het eerste wat hij zegt is, Filippenzen, als het jullie te oren is gekomen dat ik in de gevangenis ben, onthoud dan één ding. Ik wil dat gij weet dat hetgeen mij wedervaren is, veel meer tot bevordering van de evangeliepredikering. Dat is mijn interesse. Maak je geen zorgen om mijn gevangenschap. Maak je geen zorgen om mij. Dat deden ze wel, en dat dankt hij later in de brief de Filippenzen voor. Maar zegt hij, mijn focus is, het evangelie gaat door. De prediking van het evangelie gaat door. En ik wil dat jullie dat onthouden. Daar ligt zijn focus. Anderen moeten het evangelie horen. En hij verheugt zich in het feit dat niet alleen hij zelf waarschijnlijk de kans krijgt om ook voortdurend mensen te ontmoeten en het evangelie te spreken. Hij merkt ook dat anderen dat oppikken. Wat op zich ook wonderlijk is. Als je lid bent van een club waarvan de leraar in de gevangenis zit, dan zou je wel eens de neiging kunnen krijgen om heel low profile te worden. Van niet te veel risico's nemen alsjeblieft, want het zou wel eens verkeerd kunnen aflopen, ook met ons. Maar de blijdschap van Paulus is dat hij merkt dat het merendeel der broeders door zijn gevangenschap net het omgekeerde vertrouwen heeft gekregen om met des te meer moed onbevreesd het woord Gods te spreken. Ze hebben gezien van wauw, die aan Paulus dag en nacht met een soldaat aan zijn enkels of aan zijn voeten, en het belet hem niet om te blijven spreken van zijn Jezus. En blijkbaar kan dat. Als Paulus dat kan, dan kunnen wij dat ook. Als Paulus dat wil, dan willen wij dat ook. Als dat het belangrijkste is voor Paulus, dan mag dat ook voor ons het belangrijkste zijn. Ze pakken de moed op om niet op te geven, weg te lopen. Precies wat de discipelen gedaan hebben, toen Jezus gevangen werd genomen. Allemaal snel weg. Ik, Jezus, Jezus nooit van gehoord. Hier zien we christenen die de moed pakken om dapper door te gaan. En dat deed mij denken aan iets waar ik absoluut niet ben bij stil blijven staan de vorige keer. En ik weet ook niet of het je is opgevallen. Ik ga vers 5 even lezen. Dat is een stukje van vers 4 en vers 5 van het eerste hoofdstuk. Dus Paulus is daar blij en dankbaar. Immers, in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap. Waarom bidt hij met blijdschap voor de Filippenzen? Wegens uw deel hebben aan het evangelie. Lijkt logisch dat hij daar dankbaar voor is. Jullie hebben deel gekregen aan het evangelie van Christus. En daar dankt hij voor. Daar dankt hij God voor. En is hij voor zichzelf blij en dankbaar. Maar dat is niet wat er staat. Er staat, ik dank God, zo dikwijls ik u gedenk met blijdschap, wegens uw deel hebben aan de prediking van het evangelie. Gods, of de blijdschap van Paulus gaat niet alleen over het feit van, ik ben blij dat jullie part of the club zijn geworden, dat jullie deel geworden zijn van het lichaam van Christus. Ik merk met blijdschap dat jullie ook deel geworden zijn van die prediking, van die verkondiging. En dat op zich is een gigantische uitdaging. Je vindt het waarschijnlijk al een hele klus om staande te blijven als christen voor jezelf. Om staande te blijven in je geloof. Maar de uitdaging ligt in verkondiging. En daar verheugt Paulus zich over en hij merkt dat zijn gevangenschap daar geen belemmering voor is, nog voor zichzelf en de mensen die hij ontmoet, nog voor de christenen in zijn omgeving die dapper blijven voortgaan. En het moeilijke wat we ontdekken, ik zou bijna zeggen, een ongelukje komt nooit alleen, het is dat je merkt dat de gevangenschap die Paulus ondergaat een aanleiding is voor andere christenen om het dat moeilijk te maken. Er zijn mensen die de Christus prediken uit nijd en twist. En als je dat vers alleen leest, denk je van, wat kan daar nu mee bedoeld worden? Wie haalt het in zijn hoofd om over Christus te spreken met een motief van nijd en twist? Nou, als je verder leest, ontdek je het eigenlijk een beetje, hè, van, sommigen prediken de Christus wel uit nijd en twist. En als je dan springt naar vers 17, dan staat er, maar geen uit eigen belang. Nijd en twist, eigen belang. Zou het kunnen dat er sommige leiders waren in de gemeente die Paulus als een concurrent zagen en zeggen van, haha, hij gevangen, wij wat meer vrijheid. Wat anders kan er in eigen belang liggen om uit nijd en twist, misschien uit nijd om de populariteit en de wijsheid en het inzicht van Paulus, maar het staat er. Ze prediken uit nijd en twist, uit eigen belang, en dan staat er zelfs nog eens bij, met de onzuivere bedoeling mij de gevangenschap sluiten. Dat is de situatie, daarom zeg ik van, een ongelukje komt nooit alleen. Het is al erg genoeg dat je in de gevangenis zit, als je dan nog eens te horen krijgt dat er anderen blijkbaar van profiteren op een of andere manier, christenen, broers en zussen, dan wordt het dubbel zwaar. En dan krijg je een zinnetje wat ik vreselijk onverwacht vind voor een Paulus. Wat doet het ertoe? Als je Paulus een beetje kent, als je zijn brieven, en ik heb begrepen van René dat het een van zijn hobby's is om het leven van Paulus te bestuderen, maar als je Paulus een beetje kent, dan weet je dat Paulus niet alleen een theoloog is, maar een scherpe theoloog is. En je hoeft het niet op te slaan, ik ga het gewoon even situeren, om maar te zien op welke manier Paulus, als hij dit schrijft, blijkbaar toch zelf ook een transformatie heeft ondergaan. Als je Handelingen 15 leest, dan kom je een hele bizarre situatie tegen. Je zou bijna kunnen zeggen, het is niet de eerste kerkscheuring van de geschiedenis, maar het komt er een beetje op neer. Paulus en Barnabas zijn samen op weg. En ze willen ergens naartoe, je leest het in Handelingen 15 vanaf vers 35. En Barnabas zegt dan, dit is onze volgende halte, maar ik zou eigenlijk graag Marcus bij hebben, Johannes Marcus weer meepakken. Paulus zegt, wat? Johannes Marcus meepakken? Zou jij soms vergeten dat hij ons de vorige keer in de steek heeft gelaten en is teruggekeerd? Dat lees je in Handelingen 13 vers 13. Hij heeft ons vorige keer in de steek gelaten en nu weer meepakken, geen sprake van. Wat ontstaat er? Een verbittering tussen Paulus en Barnabas. Kunt u je voorstellen? Twee godsmannen. Twee godsmannen die ruzie krijgen over Johannes Marcus. En wat is het resultaat? Paulus gaat zijn weg en Barnabas gaat zijn weg. De grote Paulus. De grote Paulus die ruzie maakt over iets wat op dat moment vreselijk belangrijk was. Hier lees je van diezelfde Paulus, het is trouwens goed gekomen, hè, tussen Paulus en Johannes Marcus. Als je 2 Timotheus 4 vers 11 leest, dan zegt hij tegen Timotheus, en als je nog een keer komt, breng Johannes Marcus mee, want hij is mij van veel nut voor de dienst. Het is weer goed gekomen. Maar om maar te zeggen, dat Paulus zegt van, wat, iemand druk bijpakken die ons in de steek heeft gelaten, no way. Hier lees je van een Paulus die beschrijft dat er mensen Christus verkondigen met een compleet verkeerd motief. En wat is zijn conclusie? Wat doet het ertoe? Niet belangrijk. Wel belangrijk, maar niet belangrijk. Wat doet het ertoe? En je ziet dat vanaf vers 18 de referentie naar de gevangenschap volledig verdwijnt. In de versen 12 tot 17 wordt het vaak gemixt. Hè. De gevangenschap wordt genoemd en zijn verlangen dat Christus verkondigd wordt. Vanaf vers 18 laat ons daar nu niet meer bij stilstaan, jongens. Waar ligt de focus? Waar ligt de focus? De focus ligt op de verkondiging. In elk geval, het zijn met een bijoogmerk, het zijn oprechtheid, wordt Christus verkondigd. En daarin verblijd ik mij en zal ik mij ook verblijden. Daar gaat het om. Je zou kunnen wenen en klagen over het feit dat mensen het doen met verkeerde bedoelingen. En hij zal daar waarschijnlijk verdriet over gehad hebben en pijn. Maar hij beseft, het belangrijkste is dat Christus verkondigd wordt. En dat God vast en zeker in staat is om verkondiging die met een verkeerd motief gebeurt, toch te gebruiken. Want anders zou je waarschijnlijk wel druk beginnen maken daarop. Maar God is perfect in staat, en dat is trouwens een troost voor ons allemaal toch. Wie kan zeggen als hij probeert te getuigen van Jezus, dat hij dat met de beste bedoelingen doet, met de beste motieven doet en op de beste manier doet? Dus dat beginnen zwijgen voor de rest van je leven. En als je dan beseft dat God in staat is om zelfs dingen die met een verkeerd motief gedaan worden, toch ten goede te gebruiken, dan begrijp je waarom Paulus zegt, daarin verblijf ik mij en zal ik mij ook verblijven. Het is trouwens de tweede keer in deze brief, en zeker niet de laatste keer, dat Paulus het over blijdschap heeft. De eerste keer dat hij zich verblijde, weet je nog, was in vers 4. Immers, in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap. Die dus deel hebben aan de prediking van het evangelie. Daar lag zijn eerste blijdschap. En zijn tweede blijdschap ligt in dezelfde sfeer. Namelijk, ik verblijf mij in het feit dat Christus wordt verkondigd. Gaan verder. En we ontdekken dat eigenlijk net zoals in het eerste stukje Paulus opnieuw dat besef heeft van er komt een moment van waar dingen in de weegschaal worden gelegd. Je ontdekt dat als je vers 19 leest. Want ik weet dat dit mij tot behoud zal strekken. Of een beetje verder in vers 20. Ik hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal staan. Opnieuw, net zoals in vers 10, ontdek je dat Paulus beseft van de dag van Christus zal een dag zijn waarin dingen in de weegschaal worden gelegd. En hij hoopt dat hij niet beschaamd zal staan. Hij hoopt dat zijn houding, zijn motivatie, wat hij het belangrijkste vindt in zijn leven, daarvan is zijn hoop, dat dit hem tot behoud zal strekken. Dat als dat zijn levensmotief is, dat God daarvan zegt van prima, het is precies zoals ik het gewild heb. Dat is het verlangen wat Paulus heeft. Niet alleen zie je de omslag bij Paulus, dat hij zegt van genoeg gepraat over gevangenschap. Het gaat mij om de verkondiging van Christus. De tweede focus, en daar wil ik straks op verder gaan, want dat wordt dan het tweede stukje van de preek. Hè. De tweede focus is dan, de focus is niet alleen meer op verkondiging van Christus. De focus is van het leven is met Christus. Daar ga ik straks op verder. Hij legt het dan ook verder uit, en dan gaan we straks langer bij stilstaan. Hij legt het ook verder uit, hè, wat dat voor hem betekent. Het leven is met Christus, en hij zet het in een balans. Hè. Sterven, leven, wat zou ik kiezen, als ik zou mogen kiezen. Maar één ding beseft hij. Hier zijn is nodiger. Blijven leven is nodiger. Hij zegt het ook letterlijk, zo in vers 24. Maar nog in het vlees te blijven is nodiger. Als hij zelf zou mogen kiezen, dan zegt hij ook wat hij zou willen. Als het van mij afhangt, zegt hij in vers 23, dan wil ik bij Jezus zijn. Laat daar geen twijfel over zijn. Ik weet waar het beste is. Daar is geen twijfel over. En het feit dat hij in gevangenschap zit, speelt dat mee? Dat hij het risico loopt van geëxecuteerd te worden, speelt dat mee? Misschien, maar misschien ook niet. Misschien weet Paulus heel duidelijk van zelfs als ik niet veroordeeld word, en daar spreekt hij later over. Hij hoopt ook dat hij de Filippenzen opnieuw zal ontmoeten. En als hij in Rome zat, is het er waarschijnlijk nooit meer van te komen. Maar hij zegt van, als ik zelf mag kiezen, weet ik wat ik wil. Maar ik weet wat goed is om te kiezen. kies ervoor om hier te zijn, want het is nodiger. En hij omschrijft dat op twee manieren. Hij zegt in vers 22, in het vlees bedrijven betekent werken met vrucht. Dat is zijn roeping. Mijn leven betekent werken met vrucht. En hier spreekt hij eerder als een herder. Maar nog in het vlees te blijven is nodiger om u het wil. En in deze overtuiging leven het zal blijven voor u bij u allen zijn. En wat is zijn doel? Wat is zijn verlangen? Wat is het verlangen van Paulus naar de Filippenzen toe? Opdat gij verder mocht komen en u in het geloof te blijven. Dat is zijn verlangen. En toen ik aan het voorbereiden was, dan dacht ik van, wat ben ik God dankbaar dat er in deze gemeente ook mensen zijn, broers en zussen, die met dezelfde insteek in deze gemeente zijn, actief zijn. Datzelfde verlangen hebben, namelijk, ik wil mijn tijd, mijn aandacht, mijn liefde inzetten, zodat anderen verder mogen komen. Ik vind dat fantastisch om vast te stellen. Want zo kan een gemeente sterk zijn, en zo kan een gemeente groeien, opdat gij verder mocht komen. Dat zien we later ook terugkomen in de Filippenzen brief, als hij het in vers 12 heeft, in het derde hoofdstuk. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben, of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar of ik het ook krijgen mocht. Dat is zijn eigen motief, daar komen we later op terug. Hij verlangt om sportief zich in te zetten, om het doel te bereiken. En hij beseft dat ieder christen dat nodig heeft. En om dat te ondersteunen, zegt hij van, ik wil er zijn voor u. En het tweede wat hij verlangt is, dat je in het geloof mocht verblijven. In hoofdstuk 4 gaat hij daarop verder op dat thema van, verblijft u in de Heere de alle tijd. Dus dat was het overzicht wat ik wou geven. Paulus zit in de gevangenis, maar zijn focus ligt niet daar, zijn focus zit op het resultaat. En het resultaat is bijzonder positief. De verkondiging gaat voort door zijn eigen werk, maar ook door het werk van andere christenen die niet weglopen van de zaak, maar juist bij de zaak blijven en de uitdaging oppikken om op zelf de verkondiging voort te zetten. We zien dat Paulus zijn gevangenschap dubbel zwaar wordt gemaakt door het feit dat er tegenstand is. Maar hij zegt van wat doet het er? Christus wordt verkondigd. En daar ligt mijn blijdschap. En ik lig in de weegschaal tussen wat ik moet kiezen, bij Christus zijn, in de dood, of in het leven te blijven. Hoe dan ook, zegt hij, als ik blijf, dan weet ik wat mijn missie is. Jullie geloof ondersteunen, jullie verder brengen in het geloof, opdat jullie leren om zich in het geloof te verblijden. Dat is de kerntekst van dit gedeelte. En ik heb vorige keer ook bij de inleiding gezegd van, je maakt keuzes. Ik besef, en hoe meer je, en hoe langer je bij een tekst stilstaat, hoe meer je denkt van, elk vers op zich wordt een preek. Dus als je dan zegt van, je kiest om de één of twee hoofdversen uit te halen, dan besef je van, daar zit een stukje subjectiviteit. Dit gedeelte heeft het mij eigenlijk een stuk makkelijker gemaakt om te kiezen. Wat het belangrijkste vers is in dit gedeelte, omdat Paulus het gewoon zelf zegt. Wat zegt Paulus op een bepaald moment? Naar mijn vurig verlangen en hopen. Ik haal er nu maar een stukje uit, maar als je dat leest, mijn vurig verlangen en hopen, dan denk ik van, hier trekt Paulus mijn aandacht. Ik zou 5 minuten kunnen stoppen en aan ieder van jullie apart vragen van, zeg eens, wat is jullie vurig verlangen en hopen voor de rest van de dag? Waarschijnlijk een heel veel kleurig palet krijgen van dingen. Ik ga het niet doen. Wees gerust. Je hoeft niet te verklappen. Dat mensen denken van, god, waar had die nu naar verlangd zijn? Wees gerust. Maar hier spreekt Paulus met heel scherpe woorden, heel passionele woorden. Wat is het vurig verlangen en hopen van Paulus? Nou, we gaan het lezen. Dus waar geeft hij het over? Want ik weet dat dit mij tot behoud zal strekken, namelijk zijn focus op verkondiging van Christus en het feit dat hij daar zijn vreugde in vindt. Ik weet dat dit mij tot behoud zal strekken en het besef dat hij het gebed en de bijstand des geestes daarin nodig heeft. Naar mijn vurig verlangen en hoop, alleen vertel het niet meer. dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal staan, maar dat met alle vrijmoedigheid zal steeds opnieuw Christus zal worden doodgemaakt in mijn lichaam, het zij door mijn leven, het zij door mijn dood. Ik ga de dingen uitlaten. Om de focus te leggen. Naar mijn vurig verlangen en hopen dat Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam. Dat is de focus van Paulus. Dat is zijn verlangen. Dus zijn verlangen is niet alleen verkondiging van Christus. Zijn passie is, ik wil dat in mijn lichaam, in mijn leven, Christus wordt grootgemaakt. Dat is mijn, als ik mijn levensmotief zou moeten samenvatten, dan hier heb je het. Ik wil dat Christus wordt grootgemaakt in mijn lichaam. En dat brengt mij bij een shift die je krijgt, een verschuiving die je krijgt. Geen 100% verschuiving, maar toch als je van het Nieuwe Oude Testament naar het Nieuwe Testament gaat. Je ziet in het Nieuwe Testament, als het gaat over grootmaken, dan denk ik aan lofprijzen, aan bidden. Dan zie je dat het Nieuwe Testament niet of nauwelijks spreekt over plaats, nog over vorm. Maar over iets heel anders. En ik wil 3 bijbelversen onder jullie aandacht brengen om dat te illustreren. Je kent het heel bekende verhaal van het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw. En op een bepaald moment komt het over bidden en aanbidden. En zegt Jezus van, er komt een moment dat het niet meer van belang is van, mag je nu bidden in Samaria of moet je naar Jeruzalem gaan en daar in de tempel gaan en doorgaan. Niet meer belangrijk, zegt Jezus. Er komt een tijd dat die discussie absoluut niet meer relevant is. Het is niet meer Samaria of Jeruzalem, het gaat om het bidden in geest en in waarheid. In geest en in waarheid. De plaats doet er niet meer toe en de vorm doet er eigenlijk ook niet meer toe. Andere tekst. In Matthäus hoofdstuk 15, vers 8 en 9, waar Jezus zegt, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Kritiek van Jezus aan zijn toehoorders. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. En Paulus schrijft in de Romeinenbrief, in het 12e hoofdstuk, zegt hij dan, ik wil dat jullie lichaam bestellen tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Dit is jullie eredienst. Dus je ziet dat het Oude Testament, is het Oude Testament daarin anders? Voor een deel. Want God maakt zich ook druk om het feit dat het hart van de Joden niet bij hem was. Maar er ligt wel veel meer focus op ritueel, op de plek van aanbidden enzovoort. En dat verdwijnt bijna volledig in het Nieuwe Testament. De focus komt helemaal anders te liggen. En dat is precies waar Paulus het hier over heeft. Naar mijn vurig verlangen en hopen dat Christus wordt grootgemaakt in mijn lichaam. Dat is mijn focus. In mijn lichaam. Niet in de plaats waar ik ben. Niet wat ik doe op zondagmorgen. Niet hoe ik hier zit. Of ik gitaar speel of niet. Of ik voor de micro sta of niet. Of ik vals zing of niet. Allemaal niet belangrijk. Of ik mijn handen ophef of niet, of ik gerecht sta of niet, allemaal niet belangrijk. De focus is, ik wil dat Christus wordt grootgemaakt in mijn lichaam. Wat bedoelt hij dan? Legt hij dat dan uit of niet? Hij legt het uit. Hij legt het uit door te zeggen, het leven, dus hij wil dat Christus wordt grootgemaakt in mijn lichaam, het zij door mijn leven, het zij door mijn dood. Het is gek om dat te bedenken. Dat je in je leven, door je leven, iemand kunt grootmaken, daar kunnen we ons denk ik iets bij voorstellen. Maar wat met de dood? Maar hij legt het uit. Laat het eerst de dood pakken. Ik wil naar mijn vurig verlangen, ga dingen weglaten. Hè? Naar mijn vurig verlangen en hopen dat Christus wordt grootgemaakt in mijn lichaam, het zij door mijn dood. Want het sterven is gewin. En ik verlang heen te gaan en naar Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Dus ik wil dat Christus wordt grootgemaakt in mijn lichaam door mijn dood, want het sterven is gewin. En ik verlang heen te gaan en naar Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Dat is de eerste gedachtenlijn. Dus op welke manier kan iets, kan de dood een manier zijn om Christus groot te maken? Wel, Paulus legt het uit. Als ik dood ga, dan ga ik naar Christus. En bij hem te zijn is het beste dat ik kan doen. Dat is de eerste focus. En ik weet niet welke gedachten of welke, met welke verwachting jullie naar de hemel uitkijken. Ook dan zouden we iedereen aan het woord kunnen laten. En zeggen van, noem eens waarom jij uitziet naar de hemel. We zullen goede en misschien minder goede motieven inzetten. Misschien zitten er motieven in van, dan ben ik verlost van het hier. En wil maar in. Het motief van Paulus is, als ik sterf, en dat is eigenlijk wat ik het liefste wil, en waarom is dat? Omdat ik dan bij Christus ben. Zijn focus is helemaal Christus, en hij beseft, en hij wil dat mensen weten dat zijn verlangen naar de dood niet een verlangen is naar dood, maar een verlangen om bij Christus te zijn. Dat is het eerste spoor wat hij volgt. Het tweede spoor wat hij volgt is naar mijn vurig verlangen en hopen dat Christus wordt grootgemaakt in mijn lichaam. Het zij door mijn leven, want het leven is met Christus. En dan maak ik een sprongetje naar hoofdstuk 3, vers 8. Hoofdstuk 3, vers 8, waar Paulus dan zegt: om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen. Daar komen we later nog op terug. Maar hier zie je dat Paulus een hele lijst maakt van dingen die zogezegd belangrijk zijn en voor hem belangrijk waren. Legt hij van dit, dat gaat opzij, niet noodzakelijk in de vuilbak, alhoewel hij noemt het woordje vuilnis. Maar hij zegt van, om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen. Dus, lees het nu, naar mijn vurig verlangen en hopen dat Christus wordt grootgemaakt in mijn lichaam, het zij door mijn leven, want het leven is met Christus, en ik wil in mijn leven Christus winnen. Hem wil ik hebben. Hem wil ik kennen, hem wil ik volgen, hem wil ik verkondigen. Dat is mijn leven. En mijn sterven is alleen maar, joepie, nu kan ik echt bij hem. Dat is de focus van Paulus. En ik vind dat een gigantisch moeilijke focus. Omdat, als ik jullie to-do-listjes uitvraag van dingen die je moet doen, die je wilt doen, die je belangrijk vindt, die je misschien wil veranderen in je leven, of verbeteren in je leven, dan is dat lijstje heel lang. En dan zijn dat vaak dingen die vreselijk veel aandacht en energie van jou vragen. En Paulus daagt mij uit om in dat lange lijstje voortdurend bovenaan dat lijstje te hebben van Geertje, ik weet niet dat jouw focus is, je leven is Christus, je sterven is Christus. En al de andere zaken zijn daaraan ondergeschikt. Een tijd geleden was ik met Nela aan het praten en ze had aan iemand een bijbeltekst gegeven, iemand die niet geloofde. En de bijbeltekst die ze had gegeven was een super gekende bijbeltekst voor mensen die de Bijbel kennen. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Matthäus 11. En daarna kwam ze bij mij en hebben we wat gepraat daarover. En ik zei van Nele, je hebt die persoon de best mogelijke bijbeltekst gegeven die je kunt geven. Waarom? Omdat je in dat vers ontdekt dat Jezus niet over religie spreekt. Hij spreekt niet over een godsdienstig systeem. Hij spreekt over zichzelf. En dat geeft aanstoot aan mensen aan wie het evangelie verkondigt. Jezus zegt niet van, volg mijn club na. Hij zegt van, als je vermoeid en belast bent, kom bij mij. En ik geef je rust. Christendom gaat om Christus. Niet om een theorie. Niet om de makkelijkste en meest gegarandeerde manier om in de hemel te komen. Vul maar in. Het gaat om een persoon. En ik vond het prachtig dat Nele die tekst had gegeven. Matthäus zelf. Het gaat om Jezus. En de consequenties daarvan zijn gigantisch en tezelfdertijd vreselijk moeilijk om te gaan definiëren. Ik heb ook geprobeerd van, Ik probeer ook in een preek jullie uitdagingen te geven. Jullie uit te dagen tot praktische dingen. Waar je iets aan hebt om te zeggen van, ik krijg een beetje huiswerk mee om aan de slag mee te gaan. Ik vind dit zeer moeilijk om jullie huiswerk te geven. Omdat het zo verschillend is en tezelfdertijd, het klinkt zo evident en toch is het zo moeilijk. Wat betekent dit? Het leven is met Christus en ik sterf voor. Het enige wat ik heb opgeschreven is iets wat te maken heeft met onze samenkomst. Jullie vinden zingen fijn of niet fijn? Weet ik niet goed. Dat is wel expliciet moeten vragen. Maar het leven is met Christus. Ik wil dat Christus wordt grootgemaakt. En ik ontdek in het Nieuwe Testament dat het in de eerste plaats met mezelf te maken heeft als ik Christus groot maak. Dan wil ik jullie uitdagen als je volgende zondag komt, of straks als we ons nog een lied of meer laten zingen. De focus daarin is alleen maar God. God. Is alleen maar, is niet zozeer mooi zingen, enthousiast zingen, veel muzikanten, weinig muzikanten. Helemaal niet. De focus is God, u bent groot en ik wil dat zijn. Ik wil dat mijn broers en mijn zussen samen met mij proclameren hoe groot u bent. Want het gaat mij alleen maar om u. En dat betekent dat het belangrijk is om goed na te denken van wat is een goede manier om een zondagmorgen samenkomst te hebben. Maar het fundament van al die gedachten moet altijd en voortdurend zijn. Het gaat niet om de vorm, het gaat niet om de plaats. Het gaat om, is mijn hart er alleen maar op gericht dat Christus wordt grootgemaakt in mijn lichaam. En dus in die zin, het huiswerk wat ik jullie geef, is eigenlijk, ga daar voor jezelf over nadenken, maar ik besef van, misschien heb je elkaar daarin nodig. Toets elkaar daarin. Misschien straks bij de koffie. Ik ga niet komen luisteren of je het doet, maar misschien moet je het straks bij de koffie doen. Wat betekent het voor jou? Mijn leven is met Christus. Het leven is met Christus. Christus kennen is wezen. En als je denkt van, daar heb ik eigenlijk geen antwoord op. Ga daar dan mee aan de slag samen. Wat zou dat kunnen betekenen? Het leven is met Christus. En dan heb je misschien, ontdek je misschien zelf hoe je je leven kunt bijsturen. Ik heb opnieuw, net als vorige keer, een korte samenvatting met eigen woorden gemaakt van het stukje wat we vandaag hebben behandeld. En ik wil daarmee afronden. Dat zegt Paulus in het stukje wat we gelezen hebben. Hoewel ik gevangen ben om Christus wil, belemmert dat de evangeliepredikering niet. Bovendien geeft het velen moed Gods woord te blijven brengen. Ik ben blij als Christus wordt verkondigd, zelfs als dat niet altijd met de beste motieven gebeurt. Christus grootmaken is mijn grootste verlangen. Hij is mijn leven en voor hem te sterven mag voor mij. Ik zou nu al bij Christus willen zijn, maar jullie verder helpen in het geloof is nodig. Hierdoor zal ook jullie blijdschap in het geloof toenemen.